Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat op 8 mei na een Champions League wedstrijd die we in 1999 ook al een keer zagen. Toen was het United dat Bayern versloeg in blessuretijd. Vandaag was het Real Madrid, terwijl de Duitsers toch altijd winnen in die blessuretijd. Genoeg clichés voor vandaag. We gaan het over voetbal hebben. Kees Kwakman, Jordi Amali, Mario Been, fijn dat jullie er zijn. Laten we maar even beginnen met dat laatste moment, Kees, van de wedstrijd Real Madrid-Bayern München. Gewonnen door Real Madrid, 2-1, maar toen...
Ja, ik kijk nog even naar de beelden onderin. Ze zijn nog steeds aan het protesteren bij de grensrechter. Ja, die op onverklaarbare redenen zijn vlag omhoog schrijft. Terwijl we nu toch al een aantal maanden, nou in zo niet jaren, horen. Niet vlaggen, wachten tot het moment voorbij is. Dan pas vlaggen. We vervloeken die grensrechters af en toe als ze, ondanks dat het duidelijk is, toch niet vlaggen omdat ze wachten. Ze moeten wachten. En deze grens, ja, die denk dan misschien stoer te doen. En ik sta in de halve finale Champions League.
Zou dat het zijn?
Goed. Nou, ik weet het niet. Want het is ook bij die goal van Real, die 2-1.
Ja,
vlag die ook meteen. En heeft Real, denk ik, mazzel dat de scheidsrechter daar dus niet afvloot.
Is wel een andere grens, hè, denk ik.
Ja, aan de overkant.
Ja, ja,
dat klopt. Maar blijkbaar, deze grensrechters, die denken het dan heel goed te kunnen zien. Maar ze zaten alle twee mis.
Ja.
Althans... Volgens mij was het geen buitenspel, die laatste goal bij Bayern München.
De bank nog zei dat hij gewoon een geweldige wedstrijd fluit. Alleen ja,
dan wordt die scheidskant
op het laatste door de grensrechter wordt hij toch in de steek gelaten.
Word je niet per se geholpen.
Misschien nieuwe opmerkingen vanuit de leiding. Want eerder vandaag was natuurlijk Club Brugge Fiorentina. Daar gebeurde precies hetzelfde. En wat je zegt, je stoort je er al maanden aan hele ruime buitenspelfase.
Daar werd vlak voor tijd ook afgefloten. Terwijl,
ja, bij een hele grote kans. En uiteindelijk werd Club Brugge daardoor ook een corner ontnomen. Waarbij Mignolet al voorin was om mee te gaan en dat soort dingen. Dus dat was gewoon ontzettend slecht kwam dat uit. Dat die grensrechter vlagde. Maar ja, al die situaties waarin je denkt van nou iedereen ziet het is buitenspel. Dan wachten ze af. En nu vandaag drie momenten, want inderdaad ook aan de andere kant bij Real doen ze hetzelfde. Wat gewoon ja, overbodig is als het zo millimeterwerk is. Ik weet niet of het buitenspel is, maar...
Ongelooflijk, Matthijs de Ligt schiet hem binnen, vlak voor afluiten.
Ja, de keeper stopte al wel.
Ja, want er werd echt ook gevlacht en gefloten.
Ja,
dus
ja er werd al gefloten, maar ik weet niet, we zagen hem net nog even. Ik denk niet dat hij hem had gehad.
Nee,
maar...
nee.
Wat zou jij dan doen als je in de halve finale Champions League zou staan?
Nou, zoals de Bayern München spelers en staf reageren. Ja, want zij zien dat natuurlijk meteen allemaal terug op de bank ook. Hè. Je zag het aan de reactie van de bank bij Bayern. Er staan natuurlijk allemaal iPads en tegenwoordig en iedereen ziet het gelijk. Dus die zagen gelijk, het is waarschijnlijk geen buitenspel. En die Tuchel die flipt helemaal uit tegen die grensrechter. Maar ja, onbegrijpelijk dat je je vlag
omhoog. Gewoon Neuer die bal gewoon even gewoon vangt.
Ja, dat had ook wel gemogen.
Want die heeft natuurlijk een geweldige wedstrijd gekiept. En één zo'n, het is in de 88ste minuut, één zo'n momentje. En je geeft gewoon de wedstrijd helemaal weg.
Ja.
Dat is ongelooflijk. En dat weet ik wel, dat hoort bij voetbal. En het is natuurlijk een geweldige keeper geweest. Maar ik vind dat wel echt het sleutelmoment van de hele wedstrijd.
Ja, we hebben goed onderzocht naar het schot van Vinicius. Maar er zat eigenlijk, hij komt echt volledig op het konto van Neuer. Want er zit een stuiter, maar die ziet hij ook gebeuren. Er zit helemaal geen dwarrel in de bal. Hij laat hem gewoon echt, hij glipt hem.
Ook terwijl we van tevoren of tijdens de wedstrijd zeiden die Neuer staat goed te kiepen.
Geweldig. Ja. Ja. Hij keepte in de eerste helft pakt hij natuurlijk een geweldige bal van Rodrigo nog. Nadat Vinicius op de paal schoot in de reflex dat hij hem gelijk pakt. Ja, ik heb hem niet kunnen betrappen op een foutje. En dan zie je toch ook
ik dat... Ik denk dat hij die eerste bal al had van Vinicius.
Ja, die raakte die.
Die raakte die volgens mij al.
Wat vond je van de wedstrijd, Mario? Het affiche?
Ja, het affiche was natuurlijk geweldig. Hè. Dat is zonder meer waar. En,
misschien wel de finale. Een finale waar...
Waardig, ja. Ja. Misschien dat we dan Dortmund tekort doen. Op basis van dat het echt een vechtploeg is. Het loopt niet over van kwaliteiten zoals deze twee ploegen. Maar ik vond dat Real begon eigenlijk zoals Bayern vorige week. Ook heel opportunistisch, goed voetballen, mogelijkheden krijgen. En in de tegenstoot had Bayern dat ook één of twee keer. Waarbij de eindpas dan vaak niet goed was. En over het algemeen zat je gewoon een puntje van je stoel. Want je zag elke keer met name als Vinicius aan de bal is. Dan gaat er iets gebeuren. En het leek er heel lang op. Toen Davies die kwam natuurlijk erin voor Gnabry in de eerste helft al. Ik denk dat hij geblesseerd was.
Ja.
Ja, en dat hij uitgerekend de goal maakt. Op basis van het feit dat hij natuurlijk al een tijdje ernaast staat. Omdat de coach, of denk ik dat de club hem te veel met andere dingen bezig vindt. Met name misschien naar zijn transfer naar Madrid.
Ja, zat hem blijkbaar niet in de weg.
Nee, als hij dan zo binnenhamert, dan, nee, dan was hij daar niet echt mee bezig.
Hij hield zich ook niet in met juichen, dat hij dacht...
Nee, oh, met oog op volgend seizoen, nee.
Ja. Ja. Met zijn iets mindere been, ja, tenminste.
Geweldige goal
nou,
was dat.
Vandaag kunnen we dat niet meer zeggen, dat zijn mindere been is.
Maar ik vond Real eigenlijk wel aanvallend spelen, voor hun doen. Tenminste, we hebben ze natuurlijk, zeker de City, was natuurlijk heel afwachtend. Ja. Nu was het vooral Bayern die afwachtte en via de counters eruit probeerde te komen. En dat lukte maar mondjesmaat eigenlijk. Ja, één keer hadden ze een fantastische aanval. Dat was een slechte bal van Gnabry op Kane met een steekballetje van Musiala. Ja. Dat was wel de grootste kans misschien wel van de wedstrijd. Want als hij die gewoon een metertje meer teruggeeft, dan loopt Kane hem zo in het lege doel. Mm-hmm. Maar voor de rest was het vooral Real die toch wel aanviel en ook druk vooruit probeerde te geven. En ja, die finishes, dat is helemaal geen raad voor. Nee. Kimmich die wist niet waar hij het zoeken moest. Ja. Met zijn handen en voeten hield hij hem tegen. En...
Ja, het dook nog met die bal op die bal met zijn handen. Maar hij wist het,
het is
meer.
Echt niet normaal. Nee.
Maar het zit ook echt volledig in zijn eigen wereld. In de 94e minuut, terwijl je allerlei andere dingen moet doen in die fase, deelt hij gewoon een poort uit. Met duidelijk kans voor balverlies. Ja,
Vinicius.
Dat, ja, Vinicius die dat deed.
Omschrijf dit Real Madrid eens, Jordi. Wat maakt het zo onverslaanbaar?
Van een compleet andere orde. Je zit er meermaals naar te kijken en ze hebben een bepaalde opvatting. En dat hebben we nu al over een aantal jaar zien we dat. Eigenlijk is het gewoon, gaat deze omschrijving over het Real Madrid van Ancelotti. Heel af en toe winnen ze de Champions League niet. Maar je zit in die wedstrijd en er komt gewoon een vreemd gevoel dat je in de 80ste minuut zit te kijken naar Bayern 0-1 voor. Er is weinig aanleiding op het veld om te denken dat dit nog gaat veranderen. En toch weet je, er is een stemmetje in je hoofd. Ja, ze gaan het weer flikken, maar hoe weet je niet? En dan, ja, Ancelotti doet 2-3 wisseltjes. En dan, het is een bepaalde kwaliteit. En of all people, ik heb veel op hem afgegeven, wordt de held van vandaag, wordt José Lu. Wat ik eigenlijk vind, ja, Real heeft ervoor gekozen om geen spits te kopen. En als ze dan soms in de penarie zitten, dan komt hij er maar in. Nou, dat is dan op een heel mooi moment dat het wel goed uitpakt.
Wat vind je van hem dan?
Ja, het is een journeyman. Hij is een beetje door Europa gegaan. Op een moment maakte hij een keer 10 goals, maar heel vaak ook niet. Het is niet Real Madrid waardig. Hij heeft in de B-ploeg gespeeld aan het begin van zijn carrière. Maar daarna Hoffenheim, Frankfurt, Newcastle. Hij is nu gehuurd van Espanyol. Het was volgens mij echt een noodgreep, omdat die positie gewoon nog steeds open is. Dan is dit wel een heel mooi podium.
Ik denk wel dat ze hem gaan verlengen nu.
Om de mondjes te snoeren van mensen als ik. Maar ja,
dat is natuurlijk ook zo'n speler die zijn rol gewoon weet. En absoluut. Die heeft volgens mij in de Champions League, heeft hij zeker in de poolfase, wel wat meegedaan. Ja, ik vind het ook wel leuk. Dat is natuurlijk een echte spits. Net als die Voelkroeg. Weet je, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Maar dat is wel een echte targetman. En ik vind dat dan ook wel weer grappig dat hij op dit niveau
de juiste plek staat.
Die Voelkroeg maakt de goal en hij vandaag beslist het. Dat vind ik dan ook wel leuk. Een beetje anti-helden. Die zullen waarschijnlijk niet boven het bed hangen bij iemand, bij die jongetjes.
Weinig kans.
Maar het is dan toch wel leuk dat die dan de helden zijn.
Ik heb ook gedurende de wedstrijd niet het idee bij Ancelotti dat hij ook maar één moment in de war is.
Nee. Nooit.
Die man die staat daar als
nooit
een veldheer langs dat veld. En dan maken hun die goal en denk je, nou dan ga je helemaal uit je stek. En hij blijft heel rustig. En dan draait het gewoon weer om. Omdat ze toch op basis van kwaliteit dat kunnen. En ja. Ik vind het wel geweldig om te zien.
Is het ook wel gewoon de individuele kwaliteiten.
Fantastisch. Ja.
Die tweede goal, dat zijn dus Nacho. Die gaf die bal op Rüdiger. Dat is echt een goede bal. Ja. En die Rüdiger
die verrassend ook al een steekbal gaf op Vinicius eerder in de wedstrijd.
Die voorzet. Ja. En die Rüdiger geeft een geweldige
met
voorzet. Weet je, dat is ook gewoon, dan heb je het over Nacho en Rüdiger.
En José.
Ja. En nog die afgekeurde goal van Nacho. Tenminste, die ging dan via Matthijs de Ligt, geloof ik, erin. Die werd terecht afgekeurd Davis, ook. Ja. Ik vond dat ook geen slechte beslissing. Maar ze blijven dan wel aandringen en ja. Het is individuele kwaliteit die dit soort wedstrijden
hebben
toch beslissen.
Hebben we twee verdiende finalisten, Mario?
Nou, wij hadden vorige week hier, en toen was ik ervan uitgegaan dat Paris Saint-Germain door zou gaan. Hey, oké, okay, hoor.
Ik was een beetje op de vlakte. Ik vond ook gewoon de voorkeur daar kiezen. Maar over Real was ik uitgesproken. Nou was het niet zo voor de hand liggend uiteindelijk als we dachten. Maar ja, die hebben het wel gehaald. Ik denk, ja, er zijn momenten geweest in bepaalde wedstrijden. Maar dat is eigenlijk waar we ze net om roemen. Dat Het idee kan er zijn dat ze hadden moeten verliezen of dat ze een slechte dag hadden. Leipzig had bijvoorbeeld best wel veel kansen toen. Maar om nou te spreken dat ze niet gewoon terecht in die finale staan. Ik vind dat...
Dat is het gedeelte Real Madrid.
Het ligt er ook aan hoe je het bekijkt, toch? Ik bedoel, ja, tegen City waren ze op alle facetten minder. Maar ja, goed, dat weet je van tevoren. Weet je dat,
Maar dat is dan het vakje Real Madrid, zeggen we. Oké, die onderstreep ik, die staan
trouwens
verdiend
Bayern
in de finale.
Vandaag nog, die ene counter bij 0-1. Dat balletje van Müller. Ach, en daarna dat balletje van die Leimer.
Ja. Die viel net in, die Müller. Die
precies de verkeerde mensen.
Ja, maar met name dat balletje daarna van die Leimer op. Ja. Hoe heet die middenvelder? Die,
Pavlovic. 3-1 ga je dan, hè? 3-1.
Dat was op 0-2. Die zal ook nog wel. Die Leimer vond ik zo een beetje... Die schopte het alles op.
Het is wel een Oostenrijk.
Die komen tegen.
Een terecht kritisch punt, Kees, wat jij zei over de wissels van Tuchel. Omdat, ja... De kans bestaat altijd dat Real hem maakt. En hij heeft dat team zo dusdanig verzwakt en omgegooid... dat op het moment dat het 1-1 zou worden... dat Bayern echt wel eens pijn zou kunnen doen in een eventuele verlenging. Ja. Nou ja, nu is het zelfs geleid tot verlies.
Ik begreep wel dat hij Kim erbij zette achterin.
Ja,
maar daarna haalde Kane eruit. Toen dacht ik zeg, als het nou gelijk wordt, dan heb je Kane niet meer.
Koos voor snelheid misschien vanuit de omschakeling en achteraf.
Ja, dat is het zal er niet veel sneller zijn dan Kane, denk ik.
Nou...
Maar goed, het lag daar niet aan uiteindelijk. Hoor.
Nee.
Okay. Maar ja, jij wil hem afvinken?
Ja, want ik wil door
naar Dortmund. Na 2012, eerste jaar dat ze eigenlijk geen enkele prijs winnen Bayern. Ja. Geen enkele prijs in zowel in Duitsland niet.
Daarom gaat hij weg. Toegel.
Hij gaat weg, hè, Tuchel.
Ja, maar je ziet hoe dicht het bij elkaar zit. Want hij kan ook gewoon de finale spelen.
Goed instapmoment als je trainer wil worden voor Bayern München.
Nou, daar hebben een hoop afgezegd.
Ja, klopt. Dat is
dus dat vind ik wel vreemd voor een club als Bayern, toch?
Ja, vind ik ook.
Had Harry Kane daarna zijn schouders overop? Of zal hij nou toch...
Dat vind ik sneu.
Nee,
vind
niet, niet misschien vanavond, maar toch... Ja, weet je, er grapjes over gemaakt kan niet aan hem. Hij zat ook bij een club die eigenlijk nooit prijzen wint, Spurs en dat soort dingen. Maar zal je toch morgenochtend opstaan dat je denkt, dat zal het nou echt aan mij liggen?
Ja, nee.
Je zal toch nog wel een keer kampioen worden met Bayern in de komende 3 jaar gehad?
Ja, maar zie je het zo als speler zelf? Want nu ga je wel naar de club, de recordmeester.
Maar wat kan hij zichzelf nou verwijten dit seizoen?
Nee, weinig. Hij heeft heel veel gescoord. Maar hij heeft ook zelfs de streak van Coman heeft hij doorbroken.
Ja.
Die elk jaar kampioen wordt. Al
10 seizoenen lang. Je hebt ook een mooi cv qua recordmeisters waar hij onder contract
heeft. Je speelt elk jaar maar 20 wedstrijden. Ja. De rest is je geblesseerd.
Ja. Ja.
Kom maar, we gaan door.
Andere halffinale. Dortmund. Is dat dan een verdiende finalist, Kees?
Nee. Tenminste, als je gewoon puur kijkt naar het spel en het aantal kansen. Ja. Dan niet. Alhoewel, de eerste wedstrijd was het wat gelijkwaardiger, vond ik. Gisteren was het op een gegeven moment richting het einde wel... als je 7 keer paal en lat schiet in 2 wedstrijden, dan zit het ook niet echt mee, toch?
6 keer paal en lat en volgens mij 14 keer in dit Champions League seizoen. In 12 wedstrijden paal en lat.
Maar goed, je moet wel gewoon heel veel respect hebben voor Dortmund. Hoe ze het met geen geweldige ploeg... minder individuele kwaliteiten dan de ploegen die ze hebben uitgeschakeld. Zelfs tegen PSV waren ze niet beter over 2 wedstrijden. Op 1 helft na. Staan ze in de finale, dus dat is, dan doen ze toch ook wel heel
Dat is waar, maar voor wie ga je nou zitten van dit Dortmund?
Nou, die hebben toch wel... Nou ja, het is sowieso Reijerson. Interessant om te kijken naar...
Maken niet voor Reijerson, Sancho, de ontketende Sancho, die weigerde ten nacht excuses aan te bieden en nu in de Champions League finale staat.
Ja. En hier linksbuiten met zijn snelheid. En het blijft leuk om Maatsen...
Adeyemi.
Het blijft leuk om Maatsen te volgen, die we... We hebben Marciano wel een paar keer gehad, want die was erbij. Die wedstrijd tegen Gibraltar.
Oh, jongen,
en daarna
kreeg de keeper, kreeg kamp van de
en daarna zag ik hem tegen PSV thuis. Dus PSV hier in Eindhoven. Nou, toen speelde hij ook verschrikkelijk. Dus dat was de eerste 2 keer dat ik Maat zeg pas zag. Dat ik denk, nou, het is toch wel heel verbazingwekkend dat hij bij het Nederlands elftal zit. Maar ja, als je hem nu ziet spelen tegen Atletico 2 keer en nu tegen Paris Saint-Germain 2 keer.
Hij gaf gisteren een pan aan nog iemand.
Ja, ook, maar vooral ook verdedigend dat hij gewoon zijn zaakjes vrij aardig worden. Dan zie je toch wel dat hij kwaliteiten heeft. En dan komt de vraag meteen, ook omdat Hartman natuurlijk geblesseerd is.
EK.
Zoveel wingbacks hebben we niet. Dus dat heeft hij denk ik toch inmiddels wel afgedwongen. Dat hij in ieder geval in aanmerking komt daarvoor.
Maar kan je hem niet meenemen?
Ja,
tuurlijk. Waarom niet? Nou, ik denk juist nu wat Kees zegt. Nou, Hartman natuurlijk geblesseerd is, denk ik dat hij een uitstekende vervanger is. En hij laat het wekelijks zien op het hoogste niveau. Dus waarom zou hij niet mee kunnen?
Nee, maar ik bedoel, kan je hem niet meenemen als Koeman? Hij moet hem nu toch bijna wel meenemen?
Ik denk dat wij aan die linkerkant... Wat kan je daar kwijt? Je hebt Ake natuurlijk die daar kan spelen nog. Maar Blind. Die zal waarschijnlijk centers... Ja, ik vind Blind dan niet echt een... niet
geen
meer
kandidaat?
Dat gevoel hebben om steeds op te komen. Ik denk dat hij dat wel meer heeft in zijn loopvermogen. Maar ik denk dat je de haast niet omheen kan dat hij meegaat. Nee. Denk ik haast niet.
Nee, dat lijkt me ook logisch. Ja.
En apart voor die trainer, hè, die Terzic.
Ja, vind je een mooi verhaal, hè?
Nou, ik vind dat in zoverre een apart verhaal. Hè. Vorig jaar natuurlijk missen ze het kampioenschap tegen Mainz. Hè, met de gemiste strafschop van Haller nog.
Laatste speeldag.
Ja, ja, dus iedereen was in zak en as. Nou, halverwege het seizoen in december hebben ze een uur of acht over hem zitten vergaderen of hij wel door mag. Heel zijn leven eigenlijk als supporter van dat Dortmund geweest. Heel jong, zo stond hij daar op die tribune van die gelbe wand. Nou, ze laten hem doorgaan. Nou ja, en hij zet toch wel iets neer als je dan de finale haalt van de Champions League. Denk ik dat je als club de juiste beslissing hebt genomen, buiten het feit dat je dat nooit helemaal zeker weet. Maar...
En je bent toch ook altijd wel benieuwd welke invloed dan die nieuwe... Want er kwamen twee assistenten bij in de winter, ja. Sahin en Sven Bender.
Dat was wel echt een vereiste om door te laten gaan. Zitten. Ja. Dat daar verandering in kwam. En ik weet de beelden nog van dat mislopen van die titel. Ja. Voor die gelbe wand met die hele ploeg daar voor de deur. Ja, dat zijn wel... ik denk dat je als club zijnde... Dat gaat nooit slechter uitpakken, zeg maar. Dat is het mooiste wat je kan doen. En dat is ook het allermoeilijkste wat je op zo'n moment kan doen.
Hoe bedoel je? Gaat nooit slechter uitpakken?
Nou, om achter je ploeg te gaan staan. Terwijl ze echt het diepste dal zitten, zeg maar. Meestal keert het publiek dan even voor een moment... wat ook misschien wel begrijpelijk is in de emotie... tegen de ploeg, zeg maar.
Ja, alle spelers stonden te huilen op de laatste speeldag. En ze kregen applaus.
Ja, ze kregen echt applaus en steun vanuit die tribune... die natuurlijk best wel imposant is. Ja, helemaal... In de toekomst kijken kan je natuurlijk niet, maar ja.
Hij begon er meteen over, hè, dinsdag na de wedstrijd. Hij zei, ik hoop dat we een klein beetje van die pijn hebben goedgemaakt... door het halen van de Champions League finale. Vond ik wel...
Maar het is ook wel mooi dat je af en toe een trainer moet laten zitten. Ja. En dat het dan goed uitpakt.
Ja, maar je vraagt je dan toch af wat zijn invloed is en Sahin en Bender, wat die dan misschien...
Dat zullen wij helaas nooit weten.
Nee, nou ja.
Tenzij we Jan Maatsen het even vragen.
Of een ESPN-doc over een aantal jaar.
Mooi,
ESPN-doc.
Het is vooral de factor, want dat is natuurlijk wel bij Real Madrid. Kijk, in de discussie van, of meestal als Ancelotti dus wint... dan wordt hij afgezet tegen de overijverige trainers... dat hij gewoon bevriend is met zijn team en dat het teamgeest is... en dat hij met die jongens staat te dansen op het moment dat het kan. Ja. En dat dat ook zijn waarde heeft. Maar die heeft natuurlijk een fantastisch team eromheen. Ja. En als dat bij Terzic misschien wat minder was... en dat er nu twee tactisch of communicatief sterke mensen zijn naast... dan kan het ineens dat als Terzic zijn rol dus people management is... dan zou dat wel kunnen. Want ik denk, Nuri Sahin is natuurlijk bij Antalyaspor... samen met Alfons Groenendijk geweest. Mm-hmm. Hij lijkt mij wel een tacticus, zeg maar. Niet de man van hand op de schouder. Dus ja, misschien Bender. Maar die rolverdeling kan natuurlijk wel veel doen veranderen. Als ineens de balans daarin wordt gevonden. Ja.
Sahin was toen hoofdtrainer en Alfons Groenendijk was
Het zijn hele mooie titels. Ik kan het niet meer. Ik heb voetbal engineering head. Dat was echt fantastisch. Maar volgens mij was Groenendijk de trainer. Sahin.
Ja. Maar Paris Saint-Germain al. 2 miljard al. In 12 jaar tijd erin gestopt. Niet één keer die dat ding winnen.
Geen Champions League winst.
Dat is niet ongelooflijk.
Ja.
Zoveel geld.
Met minder had het gekund wat ze wel hebben binnengehaald. Dat je, als je alleen voor de titel gaat in Frankrijk, dat met een stuk minder geld gekund.
Ja, die kunnen ze alles elk jaar.
Ja, maar heel benieuwd waar ze wel staan bij een vertrek van Mbappé.
Dat is het hele verhaal, hè? Dat was het gisteren ook de hele tijd. Ja, is dit zijn laatste wedstrijd, Champions League, voor Paris Saint-Germain? Het lijkt er nu toch wel echt op, maar goed, het horen we ook een paar seizoenen.
Ja, nee, dat maar waar de club, ik heb het eerder aangehaald. Volgens mij zit ze een beetje in een fase in het zoekende wat de identiteit is. Wat wordt de vervolgstap van die club? Wat gaan ze doen? De grote sterren zijn weg. Ik denk ook niet dat de grote sterren nog interesse hebben om dan die plek van een Messi eerder of een Neymar.
Maar die hebben ook het verschil niet gemaakt, hè?
Nee, zeker niet. Dus dat is al niet gelukt. Nee. Maar nu die ploeg zelf is ook niet dat je zegt van... Die gaan zonder...
Een paar jonge jongens natuurlijk.
Ja.
Zou ze Savi teruggaan?
Die 14 jaar is wel een lekkere speler, hoor, trouwens.
Maar zie jij ze gewoon kwartfinale, halffinale?
Nee, maar ja, zag jij Dortmund de finale halen?
Dat is ook wel waar.
Goeie vraag van Mario.
Misschien dat...
Xavi Simons, nieuwe
van Mbappé.
Mbappé
wel iets, ja, weet ik veel. Maar die groep toch... meer bij elkaar brengt en dat er andere jongens
opstaan.
Ja, maar
dat dacht ik wel bij een vertrek van een Neymar of bij een Messi. Ja. Maar Mbappé...
Maar daar gaat het natuurlijk ook altijd over. En daar is natuurlijk ook veel over te doen. En altijd maar gaat hij naar Real en verlengen en niet. En nu kreeg hij meteen een vraag over na afloop. Dus je weet nooit hoe dat uitpakt.
Maar hij heeft de nieuwe Mbappé gevonden.
Nee, ja, Xavi Simons is natuurlijk nog van hun. Hè?
Ja.
En die mag zelf kiezen, las ik ergens, dat als die nog een keer uitgeleend wordt... dat hij dan misschien het liefst weer naar Barcelona zou gaan.
Dat is de oude ploeg.
Ja, maar hij lijkt me ook uitstekend geschikt voor Paris Saint-Germain. Maakt een goed jaar door in Duitsland. Goeie speler, denk ik, voor terug te keren naar Paris Saint-Germain.
En als daar je een beetje de grote man op gaan
bouwen.
Ja. Hè? Ja. Toekomstgericht.
We gaan het zien.
Om Mbappé nou op te volgen.
Dat zijn wel grote, nee. grote kicks om te vullen.
Jawel.
Maar... Nee, maar goed, dat kan je dan op een andere manier doen met meerdere spelers.
Maar dan zijn ze ook alleen maar kampioen mee geworden met Mbappé. Ja. En dat worden ze dan volgend jaar met Xavi Simons ook alweer, hoor.
Ja.
Daar ben ik wel van overtuigd.
Dembele trouwens, laatst wat erover zeggen. Lekkere speler om je aan te ergeren.
Dembele, dat is echt... ik denk dat hij gewoon elke bal die hij krijgt, denkt... Nou, weet je wat? God zegene de greep. En we zien het al. En die, dat dribbelt en dat kapt en dat geeft voor. En dat schiet een keer de bul. En nog een corner te laag. En dan weer een vrije trap veroorzaken. Het is echt... Het doet maar wat. Ja. Maar ja, goed, ik denk dat je geen lekkere dag hebt als je tegen hem staat, maar... Ik denk ook als medespeler dat je echt geen idee hebt wat hij doet.
Kan moeilijk vaak met heel die ploeg. Ik heb dat vaak met heel die ploeg. Als ik City ziet spelen, dat is georganiseerd. Er zit een bepaald idee achter. En Paris Saint-Germain is inderdaad, ja, we zien het wel.
Ik vraag me dan toch af waar al die trainers zich zo stuk op werken bij de Paris Saint-Germain. Dat het nu ook een Luis Enrique niet lukt om daar een geoliede machine van te maken. Andere spelers, wat jonger, meer bereid. Hij heeft toch zijn voetbalopvatting. Maar ja, kijk even wat ze daar hebben gehad aan het roer.
Ja.
En allemaal lukt het ze toch niet om er echt één geheel van te maken.
Tuchel nog een finale gehaald, maar goed. De finale van de Champions League 1 juni op Wembley. Het gaat dus tussen Real Madrid en Dortmund. Morgen, Kees, Studio Europa, 8 uur bij ons te zien, uiteraard. Gaan we beginnen. Halve finales Europa League, halve finales Conference League, eentje. Waar kijk je het meest naar uit? Welke wedstrijd?
Ja, het is eigenlijk jammer dat Leverkusen-Roma al...
2-0 hè, voor Leverkusen.
Want Leverkusen, ja, die zitten op een wolk die is zo groot als... daar vallen ze normen vanaf, denk ik. Nee. Dit seizoen in ieder geval. Dus ja, dat kan je haast niet voorstellen. En dan misschien Atalanta.
Atalanta, Olympique Marseille.
Ja, het spannend. En dan zitten toch de Nederlandse jongens.
Dat is
dus
waar,
dat is wel leuk om...
Koop mij een aardige vorm.
Ja, maar ja, de Roon ook. Die is daar gewoon captain, hè. Al... Ja. Voor mij hebben we een stukje morgen ook wat wordt laten zien. In een interview met de Roon zegt hij wat leuke dingen over die trainer ook. En over zijn eigen ontwikkeling. Ook dat hij meer naar voren speelt bijvoorbeeld.
Het wordt echt genieten. Morgen.
Ja, dat is leuk.
8 uur. Studio Europa. Maar straks deel 2 van Voetbalpraat. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. We hadden het natuurlijk over de Europese wedstrijden die er allemaal aan zitten te komen ook nog en ook wat we allemaal hebben gezien. We gaan het nu over de Eredivisie hebben. Jij was namelijk bij een prachtig affiche, Kees, afgelopen maandag. Mario was er ook, ja, zeker. Als bestuurslid technische zaken, uiteraard.
Ik had er iets meer van verwacht van de wedstrijd.
Excelsior NEC.
Nou ja, goed, omdat ik dan toch wel... Dat zijn toch twee voetballende goede ploegen.
Mm-hmm.
Maar op zich was het best wel verzorgd allemaal, maar er gebeurde niet zoveel.
Er gebeurde in ieder geval één ding. Sibbe Horemans kreeg een rode kaart.
Oh ja.
Voor het eerst.
Oh, ik dacht dat je echt even de wedstrijd zou analyseren, maar je wou gewoon even naar die rode kaart gelijk, toe.
Nee, rode kaart natuurlijk. Nijhuis, voor het eerst in 3 jaar trok hij weer eens een directe rode kaart. Ja. En die wordt dan geseponeerd.
Ja.
Blijkt vandaag.
Het lijkt me ook wel lastig voor de scheidsrechter als je geroepen wordt. Ik weet ook niet hoe die communicatie gaat. Hè? Of daarna wordt gezegd van, nou Bas, ik twijfel bijvoorbeeld een beetje of het een rode kaart is. Of ik denk het niet. Ik denk dat hij hem toch echt roept om te laten zien van het is rood.
Ja.
Maar en dan zie je toch aan Nijhuis dat hij hem geeft. Maar dat hij dat dan
met tegenzin
liever niet wil.
Jij noemde het een bedrijfsongeval.
Nou ja, het zijn echt lastige overtredingen. En Jordi weet dat ik chef rode kaart ben. In de zin van dat ik heel snel vind dat er rode kaarten gegeven moet worden. Voor tackles en zo. Maar dit zijn van die gevallen die gebeuren gewoon soms. Want Horemans gaat vol voor de bal. En ik vond wel dat er een beetje venijn in zijn tackle zat. Dat zag je een beetje aan zijn gezicht. Waardoor hij misschien een beetje wel met zijn voet doorging. Maar uiteindelijk speelt hij vol de bal. En hij kan zijn voet. Hij zei het zelf mooi. Ja, het is geen biljart, hè. Ik kan hem niet terug. Het is geen trekstoot.
Dick Jaspers.
Ja, dat zei hij, ja. En dat klopt. Hij kan natuurlijk niet zijn been. Als je op volle snelheid bent en je hebt net doorgezwaaid, kan je hem niet meteen terugtrekken. Ja, en die komt dan op Propers been. Heel vervelend. Dat ziet er dan lelijk uit. Maar ja, en dan ga je dat beeld zo stilzetten. Kijk, hier raakt hij hem. Stop. Ja,
ja maar Kees.
En ik snap dat dan voor Nijhuis ook moeilijk is. Ja, eigenlijk had hij moeten zeggen...
Ja, maar moeilijk. Bas Nijhuis. Die heel het jaar al zo mannelijk fluit als het maar zijn kan. Dat we soms denken van... Hoe kan je dit in allemaal naar
ja,
door
maar het is wel zo, Mario, als, nou ja, als je hem nu en niet had gegeven, had je ook 100% mensen gehad. Nou ja, die Nijhuis die geeft echt nergens om. Die VAR roept hem en dan die, dat ja, lapt hij weer ja, aan zijn laars.
Daarom vind ik het seponeren van die kaart best een apart...
Ja.
Ja,
maar als je zelf toch gevoetbald hebt, zie je dat dit dus
de VAR moet er gewoon afblijven.
Want er worden dus kaarten dan, ik noem hem nog even, in de arena van Gaaien.
Ja.
Kijk, als we het dan over rode kaarten hebben, het over rode kaarten. En daar zitten dan vier mensen in die caravan en die kunnen dan niet zien dat dat een echte rode kaart is. Nee, dan gaan we dit een rode kaart noemen waar gewoon volledig de bal wordt gespeeld. We hebben een scheidsrechter die alles door laat gaan het hele jaar. En dat vind ik prima. En die laat zich dan overroelen door iemand die... Ja,
Het kan natuurlijk ook als hij heeft gekeken en hij denkt van nou, dit wordt zeker geseponeerd, dan geef ik hem een keer en dan ben ik daarna vrijgesteld om gewoon mijn gedrag
dat is wel heel
een grotere plaatje voor Bas Nijhuis. Nu hoeft hij nooit meer, want nu gaat ook niemand meer zeggen van ja, hij beslist anders dan de VAR.
Nee. Bestuurslid technische zaken Excelsior vindt het dus geen rode kaart voor Excelsior.
Nou ja, iedereen blijkt het dat, ja, dat blijkt zo vinden.
Nee. Hoe belangrijk is het dat hij erbij is tegen Heracles?
Nou, het is natuurlijk een hele belangrijke speler en... Niet voor niets gaat hij naar Utrecht toe natuurlijk. Ik denk dat deze jongen zeker een stap hoger komt. Ik vind het jammer dat hij weggaat bij Excelsior, maar ik begrijp dat wel. Op een gegeven moment ben je ook toe aan een stap.
Ja, na 5 jaar of zo zit hij daar al.
Dus ja, en ik denk dat hij voor ons dusdanig belangrijk is... buiten het feit dat we moeten afwachten hoe belangrijk het nog gaat worden. Natuurlijk wetende dat RKC thuis speelt tegen Zwolle. Nou, die heb ik tegen Feyenoord gezien. Ik geloof dat die al op de vakantiestand staan, Zwolle. Zo speelden ze althans, maar ze zeiden dus dat puur ook met Feyenoord had te maken. Maar ik vond het allemaal wel meevallen. Maar ja, dat is dus nog een wedstrijd die heel belangrijk is.
Wordt echt een finale, hè? Gewoon
en Excelsior niet moet gewoon winnen van Heracles. Ja. Dat is de enige mogelijkheid om die na-competitie te ontlopen. Want ja, dan heb je natuurlijk RKC, die moet naar PSV. Nou, ik hoorde net van Kees dat hij eerst even een weekje naar Ibiza gaat. Dus we moeten afwachten hoe dat gaat. En Feyenoord gaat naar de Kuip, dus ja... Daar haal je normaal geen punten. Zo simpel is het ook gewoon.
Nee.
Dus het weekend wordt er een hele hoop beslist, denk ik.
Dat is het eigenlijk, hè? Ja, want de week daarna verwacht je niet dat er heel veel geks nog gebeurt.
Nee, plekje 8 of die play-offs is ook wel... Het gat is ook wel behoorlijk groot.
Mm-hmm.
Dus ja, die laatste speelronde... Ja, en Twente moet nu thuis tegen Volendam. Ik denk dat ze die ook wel winnen.
Zou kunnen, hoor.
Denk ik.
En dan is Zwolle nog, hè? Twente.
Ja, dus ja, we moeten iets verzinnen voor die laatste speelronde om het nog wat spannender te maken. Ja. Een soort van tussenklassement of iets.
We moeten inderdaad iets bedenken. Dat gaan we nog wel doen. Nee. Wat wel opvallend.
Gelukkig hebben we de KKD. De keukenkampioen-divisie.
Plek 5 is ook zeker, toch? We hebben het vorige week al over gehad.
Ja, dat zou je verwachten.
Ajax krijgt Almere nog thuis en naar Vitesse.
Ja, hij speelt alleen maar gelijk thuis. Tegen al de ploegen.
Ja, en Almere is natuurlijk kampioen gelijke spelen.
De lastigste in dat rijtje van 3, waarvan ze normaal 9 punten zouden moeten hebben, is Almere wel de lastigste.
Ja,
maar
en knap, hè?
Ja, want als je het dan hebt over Almere, het is wel heel opvallend dat alle 3 de gepromoveerde ploegen er ook niet uitgaan.
Ik kan dat niet onderbouwen met statistieken, maar ik heb toch het idee dat de... Nou, laatste, pak een beet, 7, 8 seizoenen, dat de clubs die promoveren meer kans maken. Misschien niet dat ze er allemaal in blijven, maar dat ze überhaupt, zeker in dat eerste seizoen, door veelal het proberen hetzelfde te doen of een ploeg bij elkaar te houden, dat zij het best wel goed scoren, de promovendus. Misschien dat het dan uitzonderlijk is, alle 3. Maar ik heb wel het idee dat ze die laatste jaren, want daardoor zijn er ook zoveel wisselingen van de wacht gekomen. Ja. En dat de KKD zo gewijzigd is met veel ploegen. Ja,
waarbij Almere de enige is die met de trainer doorgegaan is, die ook uit de keukenkampioendivisie meekwam. In de vorm van Alex Pastoor. Nou, Zwolle is natuurlijk Schreuder weggegaan, zeg ik goed. Voor Johnny Jansen. En Heracles.
John Lammers is halfweg weggegaan.
En ze hebben alle drie een vrij aardige spits die veel goals maken. Hey, Robinet, Hoornkamp. En Thie. Dus ja, dat is ook wel het vereiste dat je mensen hebt voorin die goals maken. Dat zie je toch, dat zag je ook bij Fortuna. Met Sierhuis, die dan helaas nu geblesseerd is. Mm-hmm. Ja, die maken wel het verschil. En ja, als je zo een paar in je ploeg hebt.
En je moet natuurlijk hopen dat er andere clubs er een potje van maken.
Ja, dat scheelt ook.
Dus dat is op zich wel lekker dat er dan 2 clubs zijn die denken, nou...
De een min 18 krijgt en de andere...
Ja, en die andere, die was eigenlijk ook in augustus al gedegradeerd. Dus,
ja, en misschien is er wel steeds een soort van Vitesse. En die anderen die dan net tegenaan schurken van onderaan en met elkaar vechten. Dat ook een beetje de usual suspects. Dus als je dan een klein beetje... En volgens mij is dat eerste seizoen altijd wel makkelijker.
Klopt,
dan
met al gezegd, tweede seizoen is het, is het lastigste. Ja. Nou, je had het al over die blessure van Sierhuis. Iemand die ook lang geblesseerd was, Noah Lang. En die dacht, het wordt nu eens tijd om de mensen thuis wat meer openheid te geven. Van mijn blessure en hoe dat allemaal is gegaan de laatste tijd. Wat vond je, Jordi, van die openheid? Mooi?
Ja, je moet natuurlijk tegenwoordig van alles iets vinden. Maar ik vond niet zo heel veel. Ik denk dat hij getracht heeft op zijn eigen manier een soort van inkijkje te geven in waarom die veel afwezig is. En ja, het leek een kant op te gaan van het zijn allemaal verkeerde diagnoses gesteld.
Ja, drie keer.
Maar ik neem niemand wat kwalijk. Ik ben trots op PSV en kijk uit naar het volgende seizoen. Dus ja, heel kwalijk is het niet. We zijn het niet echt gewend. Maar ik snap misschien ergens ook wel dat je het wil delen.
Het opvallende was natuurlijk dat PSV al snel kwam met een statement dat niet helemaal klopte. Dat ze zich niet herkenden in de woorden van de eigen speler.
Ja, maar volgens mij zei Rick Elfrink dan weer dat het verlang wel klopt.
Nou ja, dat PSV zei, er zijn inderdaad fouten gemaakt. Ja, maar goed, ja.
Maar dat moesten ze nu ook wel zeggen. Kijk, het is ik denk dat het slimmer had geweest van Noah Lang dat hij het gewoon intern had verteld. En dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Dat zo'n jongen natuurlijk ook graag wil spelen om dadelijk eventueel deel uit te maken van een EK misschien. Maar dat moet je gewoon intern oplossen om dit nou naar buiten te gooien. En mensen dus in een, hoe zeg je dat, zwart daglicht?
Kwaad daglicht.
Ja. Dat is natuurlijk gewoon een slechte zaak. Ja. Ik vind dat een slechte zaak.
Maar wat doet het dan?
Kan je dat ook voor de beeldvorming naar buiten willen brengen?
Voor jezelf.
Ja, voor jezelf, tuurlijk.
Ja. Maar wat heeft het voor zin?
Alleen maar voor jezelf.
Maar wat heeft het voor zin?
Dat je aangeeft dat je niet per se een hele blessuregevoelige speler bent misschien of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ook wat doet met spelers in een team als ze horen dat hun medische staf tot drie keer toe een verkeerde diagnose stelt. Nou, jij was toch ook een mannetje die heel erg op zijn eigen gezondheid dacht.
Daarom ging ik ook altijd naar andere mensen
toe. Ja, precies.
buiten
dus dat, nee, nou ja, goed.
Dat ga je nu krijgen dan.
Nou, dat denk ik niet.
Ah, je geeft
dit
een
was natuurlijk ook een hele aparte blessure. Waarbij je met een hamstringblessure die dus zelfs geopereerd moest worden. Mm-hmm. Ja, dat zie je nu dan. De laatste jaren hoor je dat iets vaker bij een hamstringblessure. Maar dat is niet normaal, vanzelfsprekend. Maar ja, dat is van mij ook niet gehoeven. Maar ik sta maar wel in Jordische kamp. Ik vind er eigenlijk niet zoveel van.
Nee, ook niet. Maar ik bedoel, als jij dus aangeeft dat de medische staf drie keer een verkeerde diagnose stellen. Ja, dan zeg je eigenlijk dat ze niet capabel zijn.
Je kan
het
ook net even wat anders brengen. Weet je, van dat,
denk ik wel.
Ja. Maar als het wel waar is, en dan hoef je het misschien niet naar buiten toe te brengen, dan is het ook misschien wel tijd om daar een actie op te nemen. Kijk, als de club bevestigt dat er fouten zijn gemaakt, dan is het misschien ook wel. En dan kan zoiets wel voor druk zorgen om daar iets aan te doen. Het lijkt mij dat Absoluut. Als je bij een club bent en je hebt medische staf en die maken onjuiste vaststellingen of verkeerde behandelkeuzes, dat net als je rechtsback is, als hij niet een goed seizoen draait, dat je naar de volgende kijkt.
Maar je kan het wel intern oplossen dan, toch?
Ja. Ja, jawel, oké, maar misschien dat je bij de derde denkt. Maar dat zou nog kunnen. Want als je dit bij de eerste doet, dat je zegt van nou, ik ben daar gaan zitten en ze hebben gezegd dat het was je knie, maar het was je hamstring. Ja, dan hoef je niet meteen naar buiten te brengen. Maar drie keer?
Ja.
Nou, I don't know, ik weet het niet.
Het is wel opvallend. Ja. Nou goed, ze hebben na de festiviteiten van afgelopen maandag wel wat te bespreken bij terugkomst. Dan nieuws vanuit Arnhem. Daar sijpelde al door dat er weinig interesse was van binnenlandse investeerders. En Edwin Rijntjes, de interim directeur, liet al vallen. Ja, misschien moeten we dan kijken naar buitenlandse investeerders. Nou, dat is een hele slimme man. Die weet wat hij laat vallen. En wat bleek dus ook vandaag, meldt de Gelderlanders. Praten met de partij uit Bahrein. Eerste reactie, Kees.
Nee, dat is... Dat wil je. Dat wil je als fan, wil je dat horen, denk ik, als Vitesse zijn. En dat is de laatste jaren hartstikke goed gegaan, buitenlandse investeerders. Maar ja, er is een tekort van 18 miljoen nog, 17,5. Ja, en ze moeten dat natuurlijk toch ergens vandaan gaan halen. Maar mijn reactie, dat zullen de reacties zijn van meerdere mensen, denk ik. Een bepaald cynisme van, ja, dan ga je weer met buitenlandse investeerders aan de gang. Waarbij ik ook al last van, ze weten niet precies waar het geld dan vandaan komt, las ik alweer. Of het schijnt ook in Amerika dan nog een bedrijf uit Amerika schijnt erachter te zitten. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar nou ja, weet je, als je dit soort capriolen moet uithalen, dan...
Maar als dat de enige manier is om je toekomst veilig te stellen, want dat is natuurlijk het verhaal. Ja, hè? Ze zitten natuurlijk in de hoek waar de klappen vallen. En 17,5 miljoen, daar zijn misschien geen Nederlandse investeerders die zeggen, nou, we gaan eerst eens even die 17,5 miljoen neerleggen, die zijn we kwijt. En dan gaan we weer eens opnieuw beginnen. Ja, dat zo gaat het natuurlijk. Dat is heel moeilijk.
Ja, wat voor eisen worden er dan weer gesteld? Ja. Hè? Als er dan iemand uit Bahrein komt en die zegt, ja, dat is goed, 17 miljoen, maar...
Ja, ze willen sowieso...
Daar ben je toch wel weer bang voor. Dat er weer,
ze willen gaan proberen om de aandelen per 24,9% te verkopen. Want vanaf 25% gaat dat hele traject met die licentiecommissie.
Ja, met die Perry, die wou dus eigenlijk ook 24,9 hebben.
Ja, ja. Nee, ja, maar die wilde meer. Want
ja, maar daarna wilden ze het dan 24,9 trekken bij hem. Dus, ja.
Dat laatste vind ik veel kwalijker dan überhaupt. Kijk, om zeg maar... buitenlands geld op één stapel te gooien. Alleen in het voetbal, zeker als je het als club een beetje moeilijk hebt, dan ben je natuurlijk, dat heb je wel vaker gezien, dat je eigenlijk stiekem zelf ook wel weet dat de andere kant aan tafel, dat er van alles mis is of niet klopt of wat dan ook, maar in de drang om of om beter te worden of om je club in dit geval te redden, dat je dan toch met z'n zegen. Maar als je nu alweer gaat van, laten we 24,9 doen, want dan, ja, maar dan heeft Vitesse het ook blijkbaar nog steeds niet door wat ze moeten veranderen. Zij moeten dus gewoon op een of andere manier met die nieuwe mindset, met die KKD, keukenkampioendivisie begroting en dat soort dingen, daar moeten ze naartoe werken. En niet allerlei gekke constructies om weer uit te stellen.
Ja, maar als het de enige manier is om je club te redden, want zo'n heel traject, dat gaan ze niet meer redden voor de tijd die er is.
Nee, maar dan koop je alleen tijd met dezelfde eindbestemming. Want dan weet je, dat is toch niet goed, zeg maar. Dus er kan niet iemand die zegt, ik geef dat bedrag en jullie zijn voor nu even eraf. Maar de KNVB zit er bovenop. Je moet de volgende dingen laten zien. En uiteindelijk kan die investeerder dus die stap niet gaan maken. Want er is al van tevoren duidelijk dat die niet doorgelicht wil worden. Want dan was hij wel boven die 25% gaan zitten. Het klinkt niet als een hoek waar ze zouden moeten. Maar ze verrasten mij ook met die lening vanuit Engeland. Met die torenhoog rentepercentage. Er wordt inderdaad gezegd dat die man verstandig is en goed weet hoe je in dit soort situaties met die clubs omgaat.
Edwin Rijntjes.
Maar dat zijn geen lening.nl. Dat is niet de oplossing.
Ja, ik geef het niet te doen als je 18 miljoen moet ophalen. En als dat niet in Nederland kan.
Binnen een bepaalde tijd. Ze gaan ook wel nog zitten met mensen vanuit Arnhem komende week. Misschien wordt er wat druk gezet op die hoek nu. Die denkt, we willen dit echt niet. We trekken nog wat meer. Maar...
En zo'n stad Arnhem, die zou daar niks in kunnen betekenen. Zoals dat vaak gebeurt, dat steden helpen.
De gemeente Arnhem.
Ja, de gemeente. Ja. Ja, ik weet niet hoe zoiets gaat. Of dat
daar zijn ze niet zo, heel scheutig in, meestal, met grote miljoenen. Mm. Maar goed, we gaan het volgen in ieder geval. Het was wel weer opvallend nieuws vanuit Bahrein dus. Ja, goed. Ja.
Misschien heeft hij wel een Vitesse-dekbed.
Hard.
Je weet nooit.
Je weet de rivier, hè?
Het tripje naar Bahrein, wel leuker dan naar Patro Eijsten, de vorige zusterclub.
Reis op de Rijn naar Bahrein. Volgens Bild, Mario, is zeer betrouwbaar uiteraard. Is Geertruiden weer in beeld bij Leipzig? Dat zou ik nou van denken als je daar, hoe dat allemaal net misliep voor afgelopen zomer, dan blijf je daar ver van weg, toch?
Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat Geertruiden bij heel veel clubs zich in de kijker heeft gespeeld. Hè? Die laat het dus wekelijks zien dat het gewoon een goede speler is. En dat verbaast me niet dat er weer clubs zijn die hem graag willen hebben.
Nee, club snap ik, maar vanuit Geertruiden dan denk je toch...
Dat hij weer naar Leipzig zou gaan? Nee, dat lijkt me ook niet.
Ze waren een soort van rond.
Dat was toch financieel, waren ze aan het heen en weren met Feyenoord. En toen dachten ze van, nou, misschien toch te gortig. En toen hebben ze die Lukeba gehaald.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk niet zo chic.
Nee.
En nou heb ik gekeken, Lukeba heeft het hele seizoen alles eigenlijk gespeeld. En Geertruiden kan natuurlijk ook op rechts. Daar speelt hij Henrichs. Die speelt ook alles. Dus dat zijn een beetje de twee waar niet zo heel veel mee wordt gewisseld. Dus de uitzicht, zeg maar, want er is daar eigenlijk niks veranderd. Het is niet dat een van die twee, ja, misschien dat die vertrekken. Maar Henrichs zit er dan al een tijdje. Mm. Maar ja, het ligt er een beetje aan. Ik weet dat hij er toen ontzettend goed mee omging. Terwijl het een grote teleurstelling moet zijn geweest. Dat hij er snel weer stond. Dus misschien is het voor hem, misschien is het onderling wel heel netjes gecommuniceerd waarom het toen in het water is gevallen. Maar dat lijkt mij ook de enige optie dat je durft om weer aan te kloppen bij Geertruiden. Als club zijn er toch?
Dat vooral, ja.
Het zou wel een mooie stap zijn, hoor.
Zeker.
Denk ik echt gewoon net zo een beetje eronder.
Ja,
mooie
is het niet
competitie.
Te kleine stap?
Nee, waarom?
Te klein.
Waarom? Want hij kan ook over 2 jaar dan de volgende stap maken. Ik bedoel, het hoeft niet meteen altijd naar het hoogste. En dan gaat hij misschien ook gewoon een grote kans dat hij speelt. Nou, die goede filosofie daar. Altijd spelen, die spelers worden altijd verkocht naar grotere clubs bij Leipzig de laatste jaren.
Denk je dat de Duitse competitie beter is als de Premier League bijvoorbeeld voor hem? Waar hij ook misschien halverwege in zou...
Dat weet ik niet. Ik denk dat het Premier League wel misschien wat moeilijker
is. Beter naar Leipzig dan een nummer 7 tot en met 12 Premier League? Ja. om te kunnen opvallen wat je zegt. Ja. En Leipzig krijgt natuurlijk wel denk een klein beetje last langzamerhand van dat veel van die jongens die het daar enorm laten zien voor grote bedragen weggaan en dan toch een beetje teleurstellen bij die vervolgende stap. Ja. Maar ik zou, ja, Leipzig heeft in zekere zin toch Real meer doen wankelen dit seizoen dan City zelfs, terwijl City de bovenhand had. Maar Leipzig heeft ze echt doen wankelen. Dus qua stap is dat, ja, ik, niet te klein.
Nee. Lijkt mij ook een mooie stap.
Ligt het er vooral dus aan hoe ze uit elkaar zijn gegaan bij de afgelopen zomer? Maar je vindt het in ieder geval wel dapper en stoer van Leipzig dat ze zo terug durven keren.
Nou ja, je kan niet hebben gezegd van met een appje van Lutz, het wordt hem niet meer. En dan door met de orde van de dag en dan nu bellen van ken je ons nog? Dat bestaat niet.
Denk ik ook. Nee, zijn keuze moest dus anders zijn dat hij blijft spelen natuurlijk. Dat is ook duidelijk.
Lijkt me het belangrijkste voor hem. Gitruyder toe aan een stap. Dus we gaan zien waar die naartoe gaat. Naar welke Nederlandse club gaat Charon Cherry?
Ik denk NEC is financieel mogelijk dat hij natuurlijk daar gewoon gaat blijven. Omdat ze daar mensen hebben die dat wel kunnen bekostigen. Maar ik las nu ook FC Antwerpen bijvoorbeeld. Dat die hem graag willen hebben. Ik weet niet of dat doorgaat, maar ik... NEC met Boekhoorn erachter en daar zit wel wat centjes. Hij is transfervrij, denk ik.
Het klopt,
hij is
transfervrij. Ja, want hij gaat weg bij Maccabi Haifa.
En hij deed het goed, zeker toen hij binnenkwam. En toen had hij een hele mindere periode. Nou had hij afgelopen week weer een geweldige periode. Buiten het feit dat hij geen topwedstrijd speelde.
Hij speelde niet zo goed.
Hij schoot er wel twee in, dat ik denk van oké. Uitstand, die eerste, dat was natuurlijk een geweldige goal. Maar ik kan me voorstellen dat... want ik had nooit verwacht, een jongen van 35 jaar... dat hij nog zo fysiek zo in orde was.
Al die 90 minuten, dat vind ik nog... Dus volgens mij toen hij hier vertrok, toen vertrok hij met dit soort doelpunten. Dat deed hij wel. Maar dat je inderdaad op je 35ste terugkomt... en gewoon al die wedstrijden bijna 90 minuten volmaakt... en voorop in de strijd gaat.
Ja. Ja,
ik denk dat NEC is het mooiste, leukste verhaal, maar... Ik denk dat andere clubs best wel eens een belletje zouden kunnen gaan plegen.
Zoals?
Nou, wat zit er? Ja, vindt ook qua profiel wel bij het aankoopbeleid van Utrecht passen wat dat betreft.
Maar, alles Utrecht.
Maar het zou heel gek zijn. Ja, misschien dan toch door die leeftijd. Maar als Utrecht of Twente...
Toornstra verlengd weer,
ja,
toch?
Zeker.
Ja, zag ik. Mooi. Ja. Vind ik wel mooi. Ja.
Maar qua clubs, denk ik, dat die daar geen
woorden
figuren...
Maar NEC zou toch ook gewoon kunnen? Ze spelen gewoon nu de subtop en die kunnen financieel heel...
Maar denk je niet toch dat hij heeft laten zien dat ze misschien een concurrentie krijgen van clubs die iets hoger staan aangegeven dan NEC, die toch denken van, nou, waarom wij niet?
Ja, een soort AZ of zo. Ja, niet?
Nou ja, het zou wel een leeftijd...
Qua leeftijd is het...
Maar misschien ook bij dat piepjonge AZ...
Maar wat je zegt, dit is wel opvallend dat hij van Maccabi Haifa zo makkelijk op topniveau Eredivisie eigenlijk. Want daar viel hij vanaf het begin al op. Zegt misschien ook wat over de Eredivisie.
Ja, dat was toch een vrij aardige club ook, waar hij ook Europees voetbal. Champions League niet zo lang geleden heeft gespeeld.
Kan hij zo mee in ieder geval. Ja. Laten we afsluiten toch met het sprookje van Ipswich, Mario.
Ja, was mooi hè?
Ja.
Ik heb even zitten kijken. Ja, ik vond het wel geweldig. Leicester was natuurlijk dan toch nog weer een stapje hoger. En,
die werden kampioen van Championship?
Ja, heb ik ook nog zitten kijken met Vardy. Dus ook wel met zijn dochter op zijn arm. Heb je dat nog gezien?
Ja, ik zag zijn doelpunt. Ja. Dat was een leeg goal en dat boeide hem niet. Die schoot zo hard van 2 meter vanaf de lijn.
Schoot hem bijna over.
Binnen, dat is bijna over. Nee, dat heb ik wel gezien, maar niet van de huldiging.
Het is wel weer mooi dat die terug zijn ook. De Leicester bijvoorbeeld, dat vind ik ook wel een apart verhaal.
Ik knap ook meteen weer terug.
Ja, dat is zeker knap.
Dat is echt knap, hoor.
En dat Ipswich, dat kwam dus van de League
One. Ze zijn 2 keer gepromoveerd, hè?
Gepromoveerd. Ja. En nu dus...
Ja, ik hoorde dat hij... Kijk, Match of the Day. En daar zat die Jermaine Janis.
Ja.
Die heeft met die coach gespeeld bij Tottenham, zei hij. En in de jeugd heeft hij een heupblessure opgelopen, waardoor hij heel snel...
Kieran McKenna, 37. Ja.
Waardoor hij heel snel moest stoppen met voetballen. En hij vertelde, en hij wilde trainer worden. En toen is hij bij Tottenham al een beetje onder handen genomen door trainers. En zodoende heeft hij zich weggevonden. En nu is hij dus als jonge trainer 2 keer gepromoveerd. Dus,
mooie club, hè?
Fantastisch.
Ja. 80, 81 was dat UEFA Cup, hè? Tegen AZ?
Ja.
5-4 las ik, Met Bobby Robson nog. Frans Thijssen.
Uiteraard.
Arno Buren.
Ja.
Volendam stintje, hè?
In ieder geval, ze hebben daar een paar van die niks ten aanzien van maar heen en weer clubs. Altijd leuker als er zo'n traditieclub bij komt. Want die anderen die kennen we nou
wel. De drie promovendi gaan er wel alle drie weer uit, hè, in de Premier League. Dus daar,
ja, zeker. Dus daarom, ja.
Dat is net wat moeilijker, die Premier League.
En Jordi heeft het niet zo op heen en weer clubs. Nou goed, dan gaan we naar de uitzending nog maar eens over hebben. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren.
Ja,
tot gauw.
Een lekkere club.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.